Goed, lieve vrienden. Vanavond zullen we, of hopen we met elkaar stil te staan over een geweldige vraag. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het ook met mij? Natuurlijk, het gaat ons allen aan. Hoe is onze reis naar de eeuwigheid? Wat is onze eindbestemming? En wat is onze hoop, onze verwachting? Ik wil samen eerst met jullie een stukje lezen uit het prachtige, heerlijke, rijke woord van God. Het boek Jesaja, Jesaja 1. En daar lezen we vers 10 tot en met vers 20. Dus Jesaja 1, vers 10 tot en met 20. Zullen we eerst samen luisteren naar het woord van onze God. Jesaja 1, vers 10. Hoort het woord des Heren, gij overste van Sodom. Neem ter oren de wet van onze God, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers, zegt de Heere? Ik ben zat van brandoffers, van der rammen, en het smeer der vaste, de vette beesten, heb ik geen lust aan het bloed der varen, noch der lammeren, en noch aan de bokken. Wanneer gij voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geheist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Breng niet meer te vergeefs offers. Het reukwerk is mij een gruwel, de nieuwe maanden en sabbatten, en het bijeenroepen der vergadering kan ik niet aan. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel, zij zijn mij tot een last. Ik ben moedig geworden die te dragen. En als gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doe de boosheid van uw handeling van voor mijn ogen weg en laat af van kwaad te doen. Leert goed te doen, zoekt het recht, help de verdrukte. Doe de wees recht, behandel de twistzaak der weduwe. Kom dan en laat ons samen richten. Zegt de Heere, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, en al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gij willig zijt en hoort, zo zult gij het goede van dit land eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij door het zwaard gegeten worden, want de mond des Heren heeft het gesproken. Tot zover deze woorden uit Jesaja 1. Zoals ik net al zei, willen we samen nadenken over het thema, hoe gaat het met jou? En vanuit deze woorden willen we samen laten zien en bekijken hoe een enorme, intense, liefdevolle, indringende wijze de Heere God belangstelling heeft in het behoud van ons, ja, van alle mensen, want God is een behouder. Aller mensen toch het meest van de gelovigen. Hoe gaat het met jou? Laat ons tezamen richten. Zo lezen we net, zo lazen we net in Jesaja 1. Laat ons tezamen richten, zegt de Heere. Dat is, laten wij er eens samen over onderhandelen. Laten wij er eens samen over praten. Hoe uw toestand is. In de tijd dat Jesaja profeteren was het volk vol van offerwoede. Het ene na het andere beest werd geofferd. Als ik maar veel offer, als ik maar veel geef, als ik maar veel goed doe, zo is het in mijn leefomgeving, dan zou God misschien mij goedgunstig gestemd worden. En als we bekijken zo het woord van Jesaja, dan zien we hier ook wat hij op een andere, in een andere gedeelte schrijft, dat deze mensen, zoals wij allen ook zijn of waren, schapen zijn zonder een herder. Ze keerden zich en ieder naar zijn eigen weg en ieder leefde naar het goeddenken van zijn eigen hart. Ze offerden aan God. En aan de andere kant hielden ze de boosheid, de leugen, bedrog, onreinheid, seksuele onreinheid, hielden ze vast. Moorden, onderdrukken van de wezen en de weduwen. De zonde loslaten, zich bekeren. Men dacht er niet aan. En ieder keerde zich naar zijn eigen weg. Men leefde naar de boosheid van hun hart. En nu is het zo bijzonder, mijn lieve vrienden, dat juist God, de God van de hemel en aarde, naar dat onbekeerlijke hart dat zo vol van boosheid is, vraagt. Hij vraagt ernaar. Ontroerend is het wanneer je deze woorden op je af laat komen en de Heere God al die zondes opnoemt en ook die offerwoede, waar de mensen denken het tevreden kunnen te stellen of een godsdienst, een religie kunnen uitleven, en dat de Heere God dan gaat onderhandelen. Hij vraagt. Laat ons te samen richten. Laten we er samen eens over praten. Hoe je toestand is. Hoe het met je gaat. Indrukwekkend is dan als die kleurstof gebruikt wordt, karmozijn, die onuitwisbare kleurstof die niemand uit je kleding kon krijgen, de Heere God zegt. Al waren zo je zonden, laten wij eens samen erover praten. Ze zullen worden als witte wol. Het feit, mijn lieve vrienden, dat wij een Bijbel hebben en dat er Bijbels uitgedeeld worden, en ook in andere talen, en gaan we door wereldwijd. Het feit dat er een Bijbel is, een levend woord van God, een tweesnijdend scherp zwaard, dat getuigt dat er een God is in de hemel die vraagt naar ons met een indringende vraag: hoe gaat het met u, met jou? In mijn streek waar ik woon en werk, daar zie je heel veel van die beelden staan. En vaak dat de Heer Jezus wordt uitgeduid met twee armen wijd zo. En als ik dan aan de mensen vraag, wat denk je nou, wat daar, ondanks dat natuurlijk niet hoort, maar dan gebruik je dat, hè, zoals Paulus, hè, zo doen zendelingen dat, en evangelisten. Dan, wat denk je nou, wat God daar nou mee bedoeld heeft met die open armen? Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn? Het staat er zo'n tekst, staat er zo onder zo'n beeld, hè. Weet ik eigenlijk niet. Niet over nagedacht. En dan zeg ik tegen de mensen op straat of in de dienst, als we samen zijn, dan zeg ik, kijk, de Heere God zet daar zijn arm open. Want wat doen wij als wij onze kinderen op ons af zien komen, die kleintjes vooral, of ze uit school halen, of een lange reis heb je gemaakt, en je komt als vader thuis, dan maak je je klein en je buigt neer en je doet je armen open. Dat betekent welkom. Ik heb belangstelling in je. Het feit dat het woord van God in ons midden is, dat alleen al, dat getuigt dat God belangstelling heeft in een ieder van ons. Niemand uitgezonderd. Laten wij er samen eens over onderhandelen, spreekt de Heere. Laten we samen er eens over praten, spreekt de Heere, over jouw hart, je levensomstandigheden. Als ik even terugdenk, zo, misschien mag ik er vanavond toch wat tussendoor vertellen. Het kost ook heel veel emoties. Het is zondag, aanstaande zondag is het 18 mei en dan is het 21 jaar geleden dat de Heere God heel krachtig in mijn leven gekomen is. Vanmiddag ben ik ook op de plaatsen geweest. Dat is niet ver weg hier vandaan. Dat is op het eiland Tholen waar dat gebeurd is. En mijn lieve vrienden, als je daaraan terugdenkt hoe God je dan opzoekt, midden in je boosheid en je onreinheid. Ik leefde als een verloren zoon. Ik dacht niet aan God. Ik zocht God niet. Hij zocht iemand die naar hem niet vroeg. En als ik het dan vanavond zo mag vertalen, hoe God dan vanuit zijn woord gaat betonen dat hij belangstelling in je heeft. En naar de diepte van je hart vraagt. En je nodigt vanuit het evangelie om met al je verlorenheid tot hem te komen. En achter al die vragen vanuit het evangelie, de diepe vraag opkomt: mijn jongen, hoe gaat het nu met jou? Lieve vrienden, wanneer je dat eenmaal beleefd hebt, dan gaat alles op zijn kop. Bij mij is dat op een heel krachtdadige manier gebeurd. 21 jaar geleden hoeft niet iedereen zo mee te maken. Dat bedoel ik ook niet zo. Maar iedere keer rondom deze tijd, dan denk je daaraan terug. En wat is het dan prachtig mooi wanneer dan iemand aan je vraagt, als je tot bekering bent gekomen, en als je mag weten dat je zonden vergeven zijn, als dan de mensen aan mij vragen persoonlijk: hoe gaat het met jou? Je ogen glimmen zo. Gaat zeker goed. Ja, gaat heel goed met me. Weet je waarom het goed gaat? Ik ben gewassen in het bloed van de Heer Jezus. Hij wilde zich over mij ontfermen. Hij stootte mij niet weg, ook mij niet. U, ik. Hij wilde een vader voor me zijn om Jezus wil. En hij wilde me al de dagen tot op dit moment dragen in zijn liefdevolle vaderarmen. Maar lieve vrienden, wat is dit toch een getrouwe God en Vader. Hij houdt het vol. Ja, hij heeft het zelf beloofd. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal je nooit begeven. Dat roept een hoop emoties op. En alle emoties kosten een hoop energie. Als ik eraan denk, mijn lieve vrienden, hoe de Heer God ook, dat is allemaal in die tijd erna gekomen, me geroepen heeft om het evangelie te gaan verkondigen. Hoe prachtig, hoe heerlijk is het dan om in de voetsporen van de Heer Jezus te mogen wandelen. Je mag het gerust van me weten, ik voel me eigen dat niet waard. Ik zat net achteraan die stoel en in de samenkomst en waar ik ook het evangelie mag spreken, kwamen gevoelen het liefst daar. Ver weg uit het beeld en gezicht van mensen. Maar als hij je roept, dan gaat je. Dan ga je. Al zegt dan iedereen nee. En dan stoot iedereen je weg. En dan zegt iedereen onbruikbaar. Als hij je roept, is niets meer te stuiten. Zo is het gekomen, mijn lieve vrienden, dat ik daar in Zuid-Limburg ook terecht ben gekomen en de mensen de boodschap van vrije genade, van de liefde van de Heer Jezus mag doorgeven, dat hij belangstelling in zondaren heeft. Hoe gaat het met jou? Een algemene, bekende vraag die ons al vaker in de oren heeft geklonken. Als mensen het aan je vragen, dan reageer je er bijna niet meer op. Want wees nou eerlijk, wees nu eens eerlijk vanavond. Wie heeft er nu echt hele diepe belangstelling voor je persoonlijk? Heel persoonlijk. Hoeveel keer, ondanks dat je in de kerk zit, ja, hoeveel keer werd aan jou gevraagd of je zonden al zijn vergeven? Hoeveel keer werd je dat gevraagd? Hoeveel keer werd je gevraagd in je leven of je al een kind van de Heere God bent geworden? Hoe gaat het? Een diepe, noodzakelijke vraag. Een vraag van eeuwigheidsbelang. Een vraag waar u en ik en alle mensen mee geconfronteerd mogen en behoren te worden. Toen het jonge tienermeisje eens, het verhaal heb ik eens gelezen, in Amerika is dat gebeurd. Het jonge meisje stierf, tienermeisje stierf. Ze had ongelovige ouders. En toen ging dat meisje sterven. En toen zegt ze tegen haar ouders, vader en moeder, je hebt me veel verteld. Je hebt me veel geleerd. Je hebt mezelf geleerd te roken. Je ging me voor te roken. Maar nu ga ik sterven. En je hebt me nooit verteld, hoe moet ik nu sterven? Zelfs nu als ik ga sterven, weet je me geen antwoord te geven hoe dat zal gaan. Voel je aan. Hoe belangrijk het is om na te denken over de dingen die aangaande de eeuwigheid zijn. Want als we daar geen belangstelling voor hebben, en van nature, om het eens even in een vakjargon van de kerken te zeggen, van nature hebben wij er ook geen belangstelling voor het eeuwig welzijn van onszelf, voor ons kind. Maar mijn lieve vrienden, ik denk dat jullie vanavond heb ik waarschijnlijk een gehoor, ik weet niet, misschien zitten er vanavond ook mensen tussen die nooit in de kerk zijn geweest of het evangelie nooit gehoord hebben, dan is het misschien een beetje moeilijk, maar ik ga ervan uit dat de meesten het wel hebben. Vanavond zijn jullie allemaal ermee geconfronteerd met het verhaal en met de geschiedenis en met de zekerheid dat wij geschapen zijn voor de eeuwigheid. Aan ons leven komt nooit een eind. Wanneer je sterft, zeggen de mensen, dan neem je niks mee. Is dat waar? Neem je niks mee? Als wij sterven gaan, dan nemen we heus wel wat mee. Dan nemen we ons denken, ons voelen, ons willen. Heel veel dingen nemen we mee over de grens. Wanneer ons lichaam sterft. Zij het op een andere wijze. maar wij gaan naar een eeuwigheidsbestemming en wij nemen daar daadwerkelijk wel wat mee naartoe. Wat is ons eindstation? Dat zijn enorme belangrijke vragen. De hemel of de hel? Wat is onze toekomst? En dat woord zullen jullie wel kennen, dat zullen de meesten wel kennen. Je bent dit voorportaal van de eeuwigheid. We zijn op reis naar de eeuwigheid die nooit meer eindigt. Het stopt nooit meer, je kunt het nooit meer overdoen. Straks zal het altijd eeuwig zijn en blijven. En eenmaal worden onze lichamen opgewekt uit het graf. Dit lichaam, deze ogen. Komt uit het graf weer op wanneer de Heer Jezus terug zal komen. En vanavond, mijn lieve vrienden, jongens, vanavond is er onder jullie een medereiziger naar de eeuwigheid en die stelt de vraag aan je, hoe gaat het met jou op weg naar de eeuwigheid? Hoe is je toestand? Kun je de eeuwigheid aandoen? Ben je gewassen en gereinigd door het bloed van de Heer Jezus Christus? Over het algemeen, dat is gebruikelijk, stellen de mensen die vraag, hoe gaat het met jou, als een fatsoennorm? Het hoort er toch bij. Goed, dank u. Klaar. Meer niet. Je moet toch wat tegen elkaar zeggen? En de vraagsteller heeft het antwoord meestal zelf al ingevuld. Zo doen wij allemaal. Het zal wel goed gaan, want het antwoord krijg je toch. Meestal, weet je, belangrijk advies is om eens echt te zeggen wat er in je hart is. Als iemand vraagt hoe gaat het met jou, om te vertellen wat je voelt, wat je ervaart. Eigenlijk zou je de vraag vanavond ook zo kunnen stellen. Hoe voel je je nu eigenlijk? Dat komt wat dichterbij. Hoe gaat het met je, maar hoe voel je je nu eigenlijk? Ja, maar weet je, mijn lieve vrienden, op die vraag antwoord geven, dat valt ook niet mee. Wanneer wij op die vraag gaan antwoorden, dan moet je iets van jezelf los gaan geven. Dan wordt er gevraagd naar een getuigenis. Er wordt er gevraagd wat er in je hart leeft. Als er dieper gevraagd wordt, hoe gaat het nu met je? Dat betekent dat die ander, als die werkelijk belangstelling in je heeft, reactie verwacht. Wat houdt je bezig? Wat leeft er in jouw hart? Dat is best een heel moeilijk stuk om te vertellen wat er nu in je hart leeft. En ik wil je vanavond proberen te uitleggen waarom wij zo moeite ermee hebben om ons innerlijk open te leggen. Waarom wij daar zo moeite mee hebben. Dat wil ik je proberen vanavond duidelijk te laten zien. Dan denk ik aan Adam. Goed opletten. Ik denk aan Adam. Toen Adam gezondigd had, toen vroeg God naar hem. En toen gevoelde Adam zijn geweten spreken toen God een vraag aan hem stelde. Adam, waar ben je? Toen gevoelde hij zijn geweten spreken. Hij zegt dat zelf. Ik hoorde uw stem in de hof. En daarom verborg ik mij, want ik ben naakt. Hij voelde dat zijn verhouding met God niet meer in orde was. En daarom verberg ik mij. Adam, hij besefte, of hij kreeg een schuldgevoel, laat ik het vanavond maar zo zeggen, in eerste instantie. Hij kreeg een schuldgevoel. En hij besefte dat het niet meer in orde was tussen God en hem in. De rechte verhouding was gebroken toen God aan hem vroeg, waar ben je? Toen God belangstelling in hem stelde. Toen kroop hij weg. Hij gevoelde zich naakt. Kijk maar, lieve vrienden. En zo reageren wij nu ook, net zoals Adam. Wanneer er belangstellend, indringend naar ons gevraagd wordt, dan gevoelen wij, de een meer, de ander meer, dan gevoelen wij dat wij naakt zijn. Dan is dat de diepe reden ook vaak waarom wij in onze schulp terugkruipen en juist niet over ons innerlijk gaan spreken, omdat we ons naakt voelen. We voelen ons geweten spreken wanneer iemand echt heel serieus op ons hart afkomt en vraagt, Hoe gaat het met je? Zijn je zonden vergeven? Leef je in de zonde? Houd je de zonde aan de hand? Verlang je naar bekering? Verlang je naar vergeving? Verlang je naar het heiligdom? Verlang je naar heiligheid, reinheid, naar het bloed van de Heer Jezus Christus? En zeker waar liefdevolle vragen gesteld worden aangaande de eeuwigheidsbelangen. Kijk, de Heer Jezus heeft dat later zo verklaard. Dan zegt hij zelf, wij willen tot het licht niet komen. Waarom willen wij tot het licht niet komen? Opdat onze werken niet openbaar zouden komen die boos zijn. Wanneer God naar ons gaat vragen, of wanneer iemand anders belangstellend naar je gaat vragen, hoe gaat het met je? Geloof het van me of niet. Maar dan deinzen we terug. Dan gevoelen we dat we niet alles zomaar kunnen zeggen. We voelen ons op onszelf geworpen. We voelen ons naakt. En we zijn bang dat de boosheid die in ons heerst of aanwezig is gezien zal worden. Het is typisch de daad van de gevallen mensheid om alles door eigen kracht te bedekken. Typisch de daad van de hele gevallen mensheid. Wanneer er belangstellend gevraagd wordt, of belangstelling naar ons hart uitgaat, om onszelf te bedekken. Omdat we ons naakt gevoelen. We hebben zo net gelezen in Jesaja 1, dat gelezen dat de zondaren overgodsdienstig waren. En zo zijn de meeste mensen ook in de religieuze wereld, in de katholieke wereld, de protestante wereld. Mensen willen heel graag religieus zijn. Iets hebben. Ergens mee bezig zijn, je mee vermaken. Oh, mijn lieve vrienden, maar dat heeft niets te maken met een levend geloof in Jezus Christus. Dat is bezig zijn met allerlei dingen doen. Want waar de Heilige Geest tot ons komt en door middel van het evangelie belangstelling laat merken aan ons. En wij ervaren het ook dan. Hoe gaat het met jou? Weet je wat er dan gebeurt? Als de liefde van God in ons hart komt, zoals Romeinen 5 vers 5 dat zegt, waar de liefde van God in ons hart wordt uitgestort. Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er een open, levende relatie met de Allerhoogste. Dan gaat je hart open. En dat is heel wat anders dan wat deze mensen hier in Jesaja ook deden. Allemaal godsdienstige offers brengen. Veel doen zonder een open hart te hebben voor God. Mag ik je vanavond wat vragen? Benauwt je dat? Benauwt ons dat? Als wij in het levendige besef spreken dat God alle diepte van ons hart kent. Benauwt je dat? Hij weet ons. Hij kent de diepte van ons hart. Dat is zo gelukkig, mijn lieve vrienden. Dat is zo enorme blijdschap kan je dat geven. Dat is geen, daar hoef je niet benauwd van te worden. Daar hoef je niet net zoals Adam, onze eerste vader, te doen om weg te kruipen. Wanneer God belangstelling gaat tonen in zondaren en hij vraagt ons, hoe gaat het met je? Dan heeft hij één groot doel op dat wij open zullen worden voor God en de mensen. Dat we transparant worden. Waar of niet? En daarom, hoe gaat het met jou? Meestal is het zo, als er werkelijk belangstelling in ons getoond wordt, iemand heel dicht bij ons komt, dan is het zo dat wij zijn als die gevangene die jarenlang in een kerker had gezeten, en toen daar de dag van zijn bevrijding was, toen wilde hij er niet uit, al dat felle licht, dat onzekere, laat mij in mijn donkere kerker zitten, ik ben bang voor dat licht. Zo reageren wij op de belangstelling van mensen en van God naar ons persoonlijk. Omdat we ons naakt gevoelen. Omdat we gevoelen dat wij niet in een rechte verhouding staan met God. Weet je, dat is zo'n ernstige geschiedenis. Dat wij zo wantrouwend zijn tegenover God. Ons wantrouwen en ons ongeloof is zo enorm diep, dat als God belangstelling in ons gaat tonen, dat we terugschrikken. Net als onze eerste vader, Adam. Ik denk ook aan het volk van Israël toen ze door Gods machtige hand uitgeleid werden. Je zou denken, die zouden huppelend van zielenvreugd op naar Kanaan. Toch? Maar zodra het even misging en de dreigingen kwamen, had ons toch in Egypte gelaten. Straks zullen we nog sterven. Had ons toch alsjeblieft daar gelaten. En de stenen pakten ze al om Mozes te doden. Foei. Ze voelden het aan dat er een nieuwe toekomst kwam. Een onzekere toekomst voor hen. Maar Mozes, die door Gods hand geroepen was, ging voor. En het volk is door de Rode Zee gegaan. We denken ook eens in dit verband, als de Heere God gaat vragen naar zondaren aan het boek Hooglied, wanneer die duif in de kloof van de steenrots zit, weggekropen, bang voor alles. Mijn duiven zijnde in de kloven van de steenrots, toon mij uw gedaante, hoor je hoe de Heilige Geest door middel van het woord, door het evangeliewoord moet lokken, moet trekken, om ons uit ons duistere holletje tevoorschijn te laten komen. En daarom is het evangelie zo'n onnoemelijke grote boodschap waar niemand, geen evangelist of dienaar van het woord van God, ooit maar de volheid van heeft kunnen vertellen. Die onnoemelijke nodiging komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Niemand hoeft te bang te zijn dat je dat te veel doet. Hoeft niemand bang zijn dat je dat te veel zou doen nodig. Je moet er maar bang voor zijn dat je te weinig doet als evangeliedienaars. Omdat de mensen toch niet komen. Het eerste reactie is dat men wegkruipt, schuchter wordt, bang wordt, in confrontatie met de heilige God, die alles doorgrondt, mijn lieve vrienden. Kijk, wanneer de Heilige Geest zo onnoemelijk liefdevol trekt en lokt, dan worden de woorden tot ons hart gesproken van vrede, van vergeving. Hij spreekt naar ons hart. Hij etst ons die liefdevolle woorden in ons hart in. Opdat wij maar uit de duisternis tot zijn licht zullen komen. Opdat we maar zullen komen tot de vergeving van zonde. Maar weet je, wat de keerzijde van dit hele gebeurtenis is tegenover het evangelie. Dat is dat wantrouwende hart tegenover God. Wat wij in ons omdragen. Totaal geen vertrouwen meer in de evangeliebelofte van God. Alles is ineengezonken. God zegt het overduidelijk in de Bijbel dat wij alle dood zijn in zonden en in misdaden. Jullie moeten niet denken dat evangelisten deze dingen niet bespreken. Ik denk juist dat we er veel meer mee bezig zijn dan gedacht zou kunnen worden, omdat je continu ermee geconfronteerd wordt. Jezelf, maar ook met je leefomgeving, compleet in een mensenmassa te moeten wonen en werken die compleet geestelijk dood is. Geen vertrouwen hebben in de woorden van God, geen belangstelling. Geen geloof meer. Geen levende relatie, geen levende verbintenis meer met de hemel. En zelfs wanneer de God dan liefdevol nodigt, geef de Heere de hand. Dan schrikken we terug. Zou hij het echt wel menen? Zou het wel echt waar zijn dat hij al mijn zonden zou willen vergeven? Dat zijn dingen die borrelen zomaar in ons hart op wanneer het over het komen tot Jezus gaat. Wanneer het gaat over het vluchten tot het kruis van Golgotha. Mijn lieve vrienden, na de zondeval van Adam, onze eerste vader, is ons bestaan een en al wantrouwen, ongeloof. Met de minste, geringste handeling van Gods genade, die over ons leven komt, moet je eens goed in je hart opkijken, moet je eens goed letten, dan schrik je. Vooral in de begintijd, dan schrik je. En van allerlei ritselingen gaande door je hart heen. Omdat je je naakt gevoelt voor God. Niet te dichtbij komen. Liefst doen we het dicht. En bekleden we ons met allerlei religies of godsdienstige handelingen. ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Hele waslijsten. Kijk maar, lieve vrienden. Maar vertrouwen in het evangelie. Vertrouwen in de heerlijke belofte van God wanneer hij belangstelling in ons toont. Is waarlijk een werk van de Heilige Geest. De Geest van God die dat in de harten van mensen werkt. En ik had het zo net dat wij in onze schulp kruipen. En dat we ons bedekken en bang zijn voor God de Heilige. Of bang zijn voor belangstellende vrienden. Maar vanavond wil ik je vragen om dat nu eens niet te doen. Vanavond wil ik je vragen om die maskers nu eens af te doen. Om daar niet tegen te strijden. Om die maskers van dat wegkruipen en al zulke soort dingen eens weg te doen. Word maar eens puur voor God en voor de mensen. Ga maar eens een keertje open. Want mijn lieve vrienden, er is een God in de hemel die waarlijk belangstelling heeft voor zondaren zoals ik en zoals jij. Die belangstelling heeft in al jouw nood, je pijn, je vraag, je zorg, je moeite, je verdriet. Hoe groot of hoe klein het andere het ook vinden, hij weet je wel te zitten. Hij ziet je wel. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij kwam niet in de wereld om de mensenzielen te verderven, maar waarom? Om te behouden. Daarvoor kwam hij. Hoe gaat het met jou? Mijn lieve vrienden, deze vraag vanavond is een vraag die op je hart gericht wordt. Als een pijl een boog schudt, zoek ik de kern van je bestaan, je hart. En ik hoop zo dat je vanavond, of misschien al eerder, of vannacht, of de komende week onder de prediking in de gemeente waar u thuis hoort, dat je helemaal open gaat. En wat bedoel ik dan? Dat nu alles eens een keertje voor God open gaat. We bidden om opwekkingen. We bidden om zegeningen van de hemel. We bidden om verspreiding van het evangelie. Maar mijn lieve vrienden, ik ben ervan overtuigd, vanuit het woord van God en een klein beetje beleving, als wij niet voor God alles opengooien, en al onze zonden en misdaden aan hem hartelijk belijden en bekennen. En vrede maken met de mensen om ons heen. Moeten wij niet op zulke grote zegeningen rekenen. Laat dat duidelijk zijn. Eerst gehoorzaamheid aan het woord van God. Opengaan. Voor het woord van God door de kracht van de Heilige Geest. En daarom richt ik met alles wat in me is. Je op het bestaan van je wezen, op je hart. En ik vraag je vanavond, vriend, mijn vriendin, mijn jongen, mijn meisje, hoe gaat het nu met je? Denk eens heel diep over die vraag na. Denk er eens even over na. Hoe gaat het nou met mij persoonlijk? Denk eens even over na. Rustig even. Misschien voel je je verlaten. Uitgestoten. Misschien zijn er onder jullie vanavond die zich erbuiten voelen staan, die zich niet erbij horen gevoelen. Misschien gevoel je de zonde in je hart voelen. Word je aangevochten door de Satan. Door dat knaagdier van ongeloof dat aan je vreet. Misschien gevoel je je eenzaam in de war. Misschien kan ook zo pijnlijk zijn, voel je je misbruikt. Maar hoor dan vanavond de genezende aandacht van de goede herder, onze Heer Jezus Christus. Hij vraagt naar jou op een hele indringende, liefdevolle wijze. Voor het eerst of opnieuw. Weet je hoe? Heel eenvoudig. Mijn zoon of mijn dochter, geef mij je hart. Dat vraagt hij. Dat vuile hart. Dat hart waar we zo net van gelezen hebben in Jesaja 1, dat zo vol van boosheid en onreinheid is, dat de Heere God zegt, doe het weg. Al die boosheid en die onreinheid. En stop ermee. Laten we samen er eens over praten, over onderhandelen, want ik heb belangstelling in je. En daarom mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. O, hoe kan ik je ooit bewegen om tot de Heer Jezus Christus te vluchten. Laat al die stemmen die je in verwarring brengen eens doven. Laat die stil worden. En geef nu eens eenvoudig gehoor. Vanavond, en wanneer je je Bijbel leest, of wanneer het evangelie gepreekt wordt, geef eens eenvoudig gehoor aan wat Jezus zegt. Zoals Maria deed. Aan de voeten van Jezus gaan zitten. Luister eens naar wat Hij in zijn intense, liefdevolle zondagsliefde ons te brengen, te bieden. Wij belijden dat toch iedere zondagmorgen opnieuw of iedere zondagmiddag. Dan belijden in de kerk. Ik geloof in de opstanding van de doden. Ik geloof dat de Heer Jezus Christus is opgestaan. Geloven we dat? Geloof dat? Als je dat gelooft, mijn lieve vriend, vriendin. Paulus zegt het zo. Hij zegt, van nu af aan kennen wij niemand Christus meer naar het vlees. En als wij hem naar het lichaam gekend hebben, in die tijd had de Heer Jezus op antwoord, vanaf nu niet meer. Maar na zijn geest en zijn majesteit is hij altijd bij zijn gemeente of waar het evangelie ook maar gepreekt wordt. En niet alleen de Heilige Geest, maar er is altijd veel meer gaande wanneer het evangelie gepreekt wordt. Ook de engelen van God, die zijn begeerig in te zien wat er in uw harten gebeurt als het evangelie verklaard wordt. Want er zal blijdschap in de hemel zijn. Over één zondaar die zich bekeert. Hoor je wat een aandacht ook de engelen hebben en een belangstelling in uw persoonlijk heil. Ze zien er naar uit dat ze blij kunnen zijn voor het aangezicht van God. Wanneer God zelf alle blijdschap uitstraalt voor de engelen van God. Want dan worden ze overschaduwd door Gods blijdschap. Maar de engelen zijn begeerig, zeer begeerig om te kijken. Ook wat er in mensenharten gebeurt. Of er iemand tot de Heer Jezus Christus vlucht of iemand van de dood overgaat naar het leven. Vanavond, en waar het evangelie ook maar gepredikt wordt, mogen we weten dat de Heer Jezus Christus nabij is. Hij is nabij, de ziel die schreeuwt tot een vrucht. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. De Heilige Geest wil de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus in onze harten laten zien, voelen en ervaren dat Hij belangstelling in een ieder van ons heeft. Want niemand wordt uitgesloten. Niemand die zich uitsluit en buitensluit, die doet dat zelf. Want gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, zo is de Heere God. Bedenkt de diepte van deze vraag. Bedenkt de diepte. Ik gaf je net een moment rust om er even over na te denken. Maar het gaat om de diepste zaken van het leven. Waar leef ik voor? Waar ga ik naartoe? Wat is mijn eindbestemming? Hoe gaat het met jou? Zijn je zonden vergeven? Weet je daarvan? Dat nu het goed is tussen jou en God. Dat... Weet je dat? Wat ben je dan gelukkig mens, mijn broeder of zuster in de Heer Jezus Christus? Een andere vraag, hoe gaat het met jou? Ben je gereinigd, gewassen in het bloed van de Heer Jezus? Heb je de kracht van het bloed van de Heer Jezus op je ziel voelen springen? Hoe gaat het met je? Heb je vrede met God? Kun je het leven nog aan? Is de last van dit leven je te zwaar? Hij vraagt naar je. En hij zegt je, doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Dat is, vraag alles maar wederkerig aan mij. Psalm 81 is dat. Hè? Doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Ken je de blijdschap van de Heilige Geest in je hart? De vreugde, de intense vreugde om van een kind van de duivel geweest te zijn, een kind van God te zijn, mogen worden, dat je alles goed is tussen God en jou, die intense blijdschap. Mag je weten, uit genade dat je zijn kind bent, dat zijn vragen die horen bij die ene algemene vraag. Hoe gaat het nu met jou? Hoe is jouw reis naar de eeuwigheid? Sommige mensen zijn zo ver weg van God, bij God vandaan, dat men denkt dat er God geen belangstelling meer voor hen heeft. Sommigen zijn zo ver weg die denken, God heeft geen belangstelling voor mij. Ik heb zo vaak geluisterd naar het evangelie en ik heb gelezen. Je bent zijn schepsel. Ook al wantrouw je, ook al zondig je tegen hem, je bent het werk van zijn handen, zijn maaksel. De Heere wilde met die mensen uit Jesaja, waar we gelezen hebben, in de tijd van Jesaja, onderhandelen. Komt, laat ons er samen richten, zo staat in de Statenvertaling. Laten we er samen eens over onderhandelen, laten wij er eens over praten, zegt de Heere God. Wat een gloed van liefdevolle belangstelling voor een ieder van ons. Want de Heere God zei dat hij tegen mensen die gruwelen deden, waar of niet? Laten we er eens over praten. Is dat geen belangstelling van de hoogste liefde, ja van de liefde zelf? Durven jullie dat nog te zeggen? Ik weet niet, dat zit me toch dwars. In de reformatorische gemeenschap mag je dat niet zo zeggen. God is liefde, maar hij is het. Zijn wezen is één en al liefde. Abba, lieve Vader. En zijn hoogste belangstelling gaat uit naar zondaren die zich vergrijpen aan alles en nog wat ik hier in Jesaja lees. En dan zegt hij, laten we er samen eens over praten. Wat een enorme belangstelling. Stel je voor dat je ziek bent, of stel voor dat je zelf naar een zieke toe gaat. En je laat aan die zieke zien, jouw belangstelling, jouw zorg voor hem of haar. En die zieke die draait zich om en die denkt, die heeft een houding zo van, wat zou je dan voelen? Wat beleef je dan als je iemand aandacht wil geven? Dan voel je je gekwetst. Dan voel je je afgewezen. Dan voel je je de nek toegekeerd. Daar spreekt de Heer God ook zo van. En daarom, mijn lieve vriend, als je denkt dat God geen belangstelling in heeft in jouw nood, in jouw zorg. Hij heeft het zelf gezegd dat hij het roepen hoort van jonge raven die in hun nestje verlaten zijn door hun ouders. Zou hij dan niet naar jouw stem luisteren? Zou hij dan niet naar jou? Misschien zeg je, ik kan bijna niet roepen. Misschien zeg je, ik heb geen woorden meer. Maar die raven die schreeuwde ook alleen maar. Uit nood om eten. En zo mag je roepen, schreeuwen, zeuren aan de hemeltroon, totdat hij jou genadig zij. Word niet moe, houd aan, grijp moed, want hij heeft waarlijk belangstelling voor je, maar hij beproeft je. En hij laat je voelen in je leven, en hij beproeft je om je te laten voelen en te laten zien wat er in je hart nu gaande is. En te laten zien op de dag van zijn grote heerlijkheid hoe een machtige ontfermer je aan vader hij wil zijn voor jou. In Christus Jezus. Denk niet dat hij geen belangstelling in jou heeft. Weet je waar die zorg ontstaan is? Weet je waar die zorg en die belangstelling ontstaan is naar mensen die is ontstaan in het vaderhart van God. Is zo ontroerend, mijn lieve vrienden. Ik gevoel op dit moment dat ik de woorden er niet voor kan vinden. Dat die zorg en die aandacht, ik hoef geen hoogdragende preek te doen vanavond. Ik hoef niet een heel verhaal af te steken, maar die zorg en die aandacht van God wil ik u aan het daglicht leggen, aan uw hart leggen. Dat hij naar u vraagt en dat hij de diepste belangstelling heeft naar u en naar ons allen. Ja, naar de gehele wereld. Een zorg die ontstaan is vanuit het Vader. Hart van God. Ik had zo straks over die bekering van mij. En natuurlijk werden mijn ogen geopend voor mijn verlorenheid, voor mijn zonde, voor mijn ellende, voor de verlossing, voor de dankbaarheid. Maar weet je wat een van de eerste dingen waren die ik leerde in die tijd, die begintijd? Dat vergeet ik nooit meer in mijn leven. Deze tekst die kwam met zo'n overvloedige kracht over mijn ziel. Gij zult mij noemen mijn vader. Want ik ben de leidsman van een jeugd. Wat? Dat waren een van de eerste dingen die de Heilige Geest me heel krachtig leerde. Om mijn hart te richten op die majestueuze Heilige God. Dat ik niet voor hem weg zou kruipen. Maar dat ik hem stamelend vanuit mijn zondaarsbesef hem Vader zou noemen. Vader. ontfermt u over mij. Foei. De Heilige Geest laat ons zien en geeft ons ook het vertrouwen in God, opdat wij juist naar hem terug zullen vluchten. En wat doet een vader? Een vader ontfermt zich over de kinderen. Sommigen hebben door de omstandigheden een verkeerd vaderbeeld gekregen, omdat misschien die vader ook niet beleefd heeft wat ontferming over hem was. Maar God is volmaakt en hij ontfermt zich over hen die tot hem roepen. Want waarlijk, mijn lieve vrienden, deze hemelse vader, hij stelt belangstelling in zondaren. En hij vraagt ons, ook vanavond, heel persoonlijk, hoe gaat het nu met jou? Kun je straks de reis naar de eeuwigheid aan? Kun je straks sterven? Zul je de overkant halen? En denk nu gelijk niet vanavond, ik ben geen kind van God. En ik hoor u over, ik hoor die evangelist Kees van de Boogaard over de vader spreken. Dus ik hoor er niet bij. Ik hoor in mijn gedachten, hoor ik daar een van de profeten roepen. Hebben wij niet alle één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Je bent zijn schepsel. Geen negatieve gedachte op dat terrein. God heeft belangstelling in jou. Er is een bron van liefde. Er is een bron van ontferming. Ontstaan in het vader. Hart van God. Misschien zegt iemand, ja, dat vind ik wel erg hoog gegrepen. Mag ik je dan wijzen op de illustraties die de Heer Jezus gaf aangaande de gelijkenis van de verloren zoon? En wij zijn helemaal voorgeconditioneerd, hè, met voorbedachte raden. Wij denken alles voor. Maar de Heer Jezus bedoelde dat allemaal, opdat je het beleven zou en zien zou in het rechte zicht. Want daar komt die verloren jongen, die komt naar huis. En wat doet die vader? Wat doet hij? Die gaat het huis uit en die ontfermt zich over die jongen. En hem van verre ziende, zag die verloren zoon komen. Dat betekent dat die vader er naar uitzag dat mensen hun vertrouwen op hem zouden stellen. Door het werk van de Heilige Geest natuurlijk. Maar dat die vader daar aan de deur van het huis stond, dat betekent dat die vader een brandend hart van verlangen had, omdat er maar één man of vrouw, een jongen of meisje, tot hem zou vluchten, want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Om te zien of er iemand is die terugkeert. En dat die vader daar staat te wachten aan de deur van het huis, dat betekent dat hij een brandend hart heeft. Heere God is barmhartig en genadig. Weet u wat dat betekent? Dat is een oud-Hollands woord, barmhartig. Dat betekent een brandend hart hebben. En daarom, toen die verloren zoon daar stond, toen kwam die vader hem tegemoet en die had van ons aan staan kijken dat die jongen aankwam met een brandend hart van verlangen. Hij stelt belangstelling in zondaren die tot hem terugkeren. Vandaar dat de Heer ook zegt, laten we samen er eens over onderhandelen. Laten we er eens over praten. Ik zou uit de Bijbel een hele lijst Bijbelteksten kunnen aanvoeren om te laten zien hoe een enorme belangstelling de Heere God heeft in een ieder van ons. Wat denkt u van deze woorden? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat is niet, zie, ik loop langs de deur en ik geef een tik. Nee, zie, ik sta te wachten. Aan de deur van je hart. En ik klop. Opdat je open zal doen. En hoe lang heeft de Heere God in mijn leven ook zo lang moeten kloppen op de deur van mijn hart. En die enorme intense belangstelling die ketste af. En daarom mijn lieve vrienden. Is het zo aangrijpend. Als je ziet dat er waarlijk een God is. In de hemel die belangstelling heeft in het heil van zondaren. Die aan de deur staat van een hart en klopt. Ik denk in dit verband ook nog eens een keer aan de gelijkenis van de goede herder. En het verloren schaap. Hoe een belangstelling heeft de Heer Jezus dan voor dat verloren schaap? een en al geen gezeur van zoals ons, van we zijn moe en het heeft allemaal zo lang geduurd. Nee, als hij dat schaap vindt, dan zorgt hij ervoor. Dan neemt hij het op zijn schouders. En hij roept de hele omgeving op om blij te zijn. En dan wanneer de Heer Jezus Christus voor de eerste keer het evangelie gaat verkondigen in de streek Galilea, dan ziet hij een hele streek vol boze mensen. De streek Galilea, dat wordt genoemd het land van de schaduw van de dood. En de dood is het loon op de zonde. En wat heeft Jezus daar gezien? Allerlei mensen in allerlei boosheid en allerlei onreinheid. Wordt hij dan boos? Bidt hij dan om vuur van de hemel en zegt, Vader, dat deze streek van de aardbodem verdelgd wordt? Nee, dan hoor ik daar zijn hart kloppen van intense belangstelling. Want dan wordt hij met innerlijke ontferming over hen bewogen. Hoe gaat het met jou? En die vraag, mijn lieve vrienden, de barst zoveel los als je hierover na gaat denken met elkaar. Die vraag is wel zo enorm nodig ook om die aan elkaar te stellen, deze vraag. Hoe gaat het nu met je? Want er is een nood, een grote nood die door vele, vele mensen niet wordt gezien. En sommigen praten erover en anderen hebben het erover of denken eraan. Maar stel je voor dat je in een oorlogsslagveld zou moeten leven. Stel je voor dat je door verwoeste steden moet lopen dag aan dag. En de beelden of de kranten doen ons opschrikken van de foto's, wat er allemaal gebeurt. Huilende moeders, kinderen die hun ouders kwijt zijn, alles in stukken geschoten. Of een ramp zoals hier in 1953 is gebeurd. Wat een aandacht en zorg. Gelukkig komt er dan allerlei aandacht en zorg. Maar mijn lieve vrienden, er is een veel grotere ramp gaande. Een catastrofale ramp. We zijn, om het eens heel eenvoudig vanavond te zeggen, wij zijn de ster van de hemel waren we. Wij waren het sprongstuk van de hemel, de ster van de hemel. Wij allen zijn verloren. En in zo'n wereld, die geheel verloren ligt, komt de indringende vraag die ik vanavond in een thema verpakt heb, op een ieder mens persoonlijk, hoe gaat het nu met je? Stel dat je door zo'n oorlogsslagveld loopt, dan neem je de tijd ervoor om mensen aandacht te geven. Je gaat erop uit en gelukkig gebeurt het. Er moet wat gedaan worden. De media staat er bol van. Iedereen moet het weten. Een actie komt op gang, omdat je geconfronteerd wordt met lijden, nood, pijn, zorg en je biedt hulp. En dan vraag je aan de mensen daar, hoe gaat het nu met je? Een logische vraag in al dat leed. Maar mijn lieve vrienden, luister goed. Er is een nood die veel groter is, catastrofaal is. De hele wereld. En je mag gerust van me weten, dat kost me zoveel energie om dat ook te beleven en te zien steeds opnieuw. Mensen in nood, mensen verloren. Verloren kwijt van bij God vandaan. Als de ster naar beneden gevallen. De dood in onze vensters gekomen. Er is niemand meer die God zoekt. Ons verstand, dat was vol van de kennis van God. Als een lam brandde het, voor 100% wisten wij al Gods bedoelingen. Ons verstand is duister geworden. Ik heb gelezen dat de wetenschap bewezen heeft dat de intelligentste van de mensen slechts 4% van hun verstand nog maar kan gebruiken. Dat is een wetenschappelijk verhaaltje tussendoor. Maar het is duister geworden. De lamp is uitgegaan. Ons hart. Weet je hoe de werkelijkheid is? Zoals Jezus tekent in Markus 7 vers 21 tot 23. Dat tekent door Jezus onze harten. Onze harten zijn een pakhuis van onreinheid, van goddeloosheid. Een open riool wat stinkt aan alle kanten. Jezus zegt, uit het menselijk hart komen moord, dood, liegen, hoogmoed, ongeloof. Verachten van God in Markus 7, kun je dat lezen, komt voort. En in zo'n omstandigheden, in zo'n grote nood, komt de vraag op ons af. Van de hemel vandaan, hoe gaat het nu met jou? Hoe zal je straks sterven? Ben je gered? Wat zijn we dan al dan op dat terrein al bijzonder bevoorrecht en gelukkige mensen. Wanneer die vraag op ons afkomt vanavond of op andere tijden. En we mogen horen dat er één is die belangstelling voor je heeft. Misschien geloof je het nog niet. Misschien, ik voel dat in mijn hart soms wel eens aan. Misschien geloof je het nog niet. En dan zeg je, ja, maar zou de Heere God nou ook in mij belangstelling hebben? Denk eens aan Kain. Wat zegt de Heer tegen Kain? Waarom ben je zo boos? Wat zie je er bleek uit? Je aangezicht is vervallen, zo staat in de Statenvertaling. Het gaat niet goed. Was dat geen belangstelling? Hoe heeft de Heer God daar betoond ook om Kain te behouden? De zonde ligt al aan de deur. Laat het geen wortel schieten. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe ga ik daarmee om? Oh, wat is dat toch belangrijk, mijn lieve vrienden, ook als broeders en zusters onder elkaar, als jongeren ook onder elkaar, om daar in goed vertrouwen en oprecht vertrouwen elkaar op de boosheid en de zonde en de onreinheid te wijzen, opdat we niet onder zullen gaan. Opdat we een geheiligd leven zouden hebben. Wat een intense strijd. En hoe zou er veel meer, dat lees je ook in opwekkingsboeken waar opwekkingen geschied zijn, zou veel meer gemeenschap van de heiligen kunnen zijn om elkaar daarin te beoefenen en openlijk te bespreken. Openlijk die dingen te bespreken. Toen ik in diezelfde tijd tot bekering kwam, toen had ik, als aangrijpend, had ik 3 jaar lang van, ik heb in mijn vorige leven enorm, vroegere leven veel gevloekt. Het heeft 3, 4 jaar in mijn ziel geëchoed, die grote vloek. Toen ging ik een keer naar een broeder toe en ik vertelde dat hem. En ja, die zei, misschien ben je dan wel een verworpene. Weet je? Maar gelukkig het boek van Bunyan. Het boek van Bunyan. Heeft me het boek van Bunyan over zijn levensbeschrijving. Genade overvloeiende voor de voornaamste de zondaar. Heeft me voor heel veel strijd bewaard in die tijd. En daarom is het zo belangrijk dat we geoefend worden. Geoefend worden in het allerheiligst geloof om elkaar de belangrijkste levensvragen voor te houden en dag aan dag aan elkaar te vragen. Broeder, zuster, vriend, hoe gaat het nu met je? En wat is dan gelukkig als je mag zeggen, het gaat goed. Het gaat goed. Het gaat werkelijk goed, want ik gevoel door de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus dat ik door zijn kracht de zonde mag overwinnen. En als ik dan een keer gestruikeld ben, dan voel ik net als een atleet die het niet opgeeft, die jaagt naar de heiligmaking en die naar de top wil gaan. Niet om wat te worden, maar om rein. En van alle onreinheid verlost te worden door de kracht van de Heer Jezus Christus te blijven strijden. Belangrijk. Om elkaar te vragen ook, hoe gaat het met jou? En zo, lieve vrienden, dan denk ik als laatste, ik weet niet eens hoe laat de tijd draait. Ik zie de klok hangt daar, misschien is het al, ik weet niet lang over de tijd heen. Als laatste wil ik dit nog aanhalen. Hoe een enorme belangstelling de Heer Jezus vanuit zijn hart laat zien wanneer hij de berg afkomt en dan Jeruzalem ziet liggen. Bekende geschiedenis. En dan ziet de Heer Jezus de Jeruzalem liggen. En dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeet dood en stenigt. En dan die prachtige, eenvoudige woorden, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een kip zijn kuikens onder zijn vleugels wil nemen. Is dat geen belangstelling? Is dat dan geen belangstelling? Een overvloed. Maar weet je wat nou ons probleem is? Wij, althans zo zie ik het vaak, en zo merk ik het ook vaak, wij kunnen het bijna niet geloven. Want als die volheid en die heerlijkheid ons overvalt, dat hij belangstelling toont in mensen zoals hier in Jesaja opgetekend. Als de Heere God zegt, laten we er samen eens over praten, laten we er eens over onderhandelen. Dan ga je door de knieën. Mijn lieve vrienden, en dan komt er een tijd in je leven, dat het je niets meer zo gaat interesseren wat de mensen over je zeggen. Maar dan gaat het erom wat God over mij gaat zeggen. Als hij die vraag verpakt in het thema vanavond op ons af laat komen. Hoe gaat het met jou? Dan gaat het erom. Ben ik gered? Ben ik gereinigd? Ben ik
verlost.
Slot dan dit. Als je dit dan vanavond met elkaar, als wij dit mochten horen vanavond met elkaar, hoe gaat het dan nu met jou? Op dit moment. Wat gevoel je dan op dit moment, nu, in je hart? Wanneer ik geprobeerd heb in alle eenvoudigheid, bescheidenheid zelfs, uit te leggen hoe een enorme belangstelling de Heere God heeft in zondaren. Hoe gaat het dan nu in jouw hart? Wanneer hij die diepe belangstelling toonde, mijn jongen, mijn meisje, zoon of dochter, geef mij je hart. Hoe gaat het dan nu in je hart? Bang, zoals Adam, deins je ervoor terug? Of gaan de zielesnaren in je hart tokkelen van blijdschap? Dat je weet, de Heere God denkt aan mij. Maar ben je dan al een gelukkig mens? Als je mag voelen en zien en ervaren en beleven dat de Heere God aan jou denkt. Dat mag je uit, dat mag je vertellen en bespreken met hem. En als je wilt ook met anderen, opdat we samen iets van die blijdschap van de Heilige Geest steeds opnieuw met elkaar en voor elkaar mogen beleven. Amen.